Nou, goedenavond weer. Zo weer eventjes naar mijn gevoel een hele tijd geleden. Ja, een maand, denk ik. En we gaan weer verder met Jeremia. En zoals jullie wellicht gezien hebben, ik was van plan om de hoofdstukken 40 tot en met 44 voor het daglicht te halen. Van wat daar allemaal gebeurt. Dus grotendeels is het geschiedenis, dus het is een verhaal wat er allemaal gebeurt. Maar er zijn ook wel wat lessen uit te leren. En de grootste les is wellicht van dat ondanks alles Israël nog te lijden is van de hele straf, het hele oordeel van God. Helemaal niets geleerd en kennelijk ook helemaal niets begrepen heeft. Als je die vijf hoofdstukken doorleest, dan sta je ze af en toe gewoon met stomheid geslagen van hoe is het mogelijk dat ze op deze manier nog reageren. Want wat is er gebeurd? De overste der trawanten, zoals die wel genoemd wordt, dat is Nebuzaradan. Dat is dus een legeroverste van Nebukadnezar, die is gekomen en die heeft Jeruzalem verwoest naar het woord van Jeremia. En dat wilde ik eerst met jullie lezen. Dat staat misschien het duidelijkst in 2 Koningen 25, wat daar allemaal gebeurt. Dus 2 Koningen 25. We zullen het niet helemaal lezen, maar we wel even een idee hebben van wat er gaande is. Er is in 2 Koningen 25, daar staat in het geschieden in het negende jaar van zijn regering, in de tiende maand, op de tiende van de maand, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam tegen Jeruzalem, hij en zijn hele leger. En hij legerde zich tegen haar en ze bouwden tegen haar sterkten rondom. En zo kwam de stad in belegering tot in het elfde jaar van de koning Zedekia. Ja, dat staat er vrij simpel, maar het is het negende jaar tot en met het elfde jaar. Dat betekent dus dat het zeker anderhalf jaar heeft geduurd, die belegering. Ja, dus dat de mensen opgesloten zaten in die stad. Dus daar heerst ook op een gegeven moment enorme honger. Ja, van het negende jaar tot het elfde jaar. Op de negende van de vierde maand, als de honger in de stad sterk werd, daar heb je dus al, ja, dus een enorme honger vanwege de belegering, en het volk van het land geen brood had, toen werd de stad doorgebroken en al de krijgslieden vluchten, 's nachts door de weg van de poort tussen de twee muren die aan de koningshof waren. De Galdeën nu waren tegen de stad rondom en de koning trok door de weg van het vlakke veld. Ja, en die koning, dat is dan de koning Zedekia. Ja, dus die probeert te vluchten. Die probeert er tussenuit te knijpen met een stel van zijn leger. Toch, het heer van de Galdeën, het leger van de Galdeën, jaagde de koning na en zij achterhaalden hem in de vlakke velden van Jericho. En al zijn leger werd door hem verstrooid. Dus van bij hem verstrooid. Zij dan grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla. En ze spraken een oordeel tegen hem. En ze slachten de zonen van Zedekia voor zijn ogen. En men verblindde Zedekia's ogen. En zij bonden hem met twee koperketenen en voerden hem naar Babel. Ja, dus eerst kreeg hij te zien hoe zijn zonen werden afgeslacht. En vervolgens werd hij verblind en is hij naar Babel gevoerd. Daarna in de vijfde maand, op de zevende van de maand, dit was het negentiende jaar van Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam Nebuzaradan, de overste der trawanten, de knecht van de koning van Babel, te Jeruzalem. En hij verbrandde het huis van de heer en het huis van de koning, met schades alle huizen van Jeruzalem en alle huizen van de groten verbrandde hij met vuur. En het hele leger van de Galdeën, dat met de overste der trawanten was, brak de muren van Jeruzalem rondom af. En daarom las ik dit stukje. Dit staat niet zo heel erg duidelijk in Jeremia, maar die hele stad Jeruzalem wordt gewoon één grote puinhoop. Ja, de muren die liggen ondersteboven. Het huis van de Heer wordt verbrand, dus de tempel. Het huis van de koning wordt verbrand. Het is één grote chaos. Het overige nu van het volk, die in de stad overgelaten waren, en de afvalligen die tot de koning van Babel gevallen waren, ja, dus die waren overgelopen, en het overige van de menigte voerde Nebuzaradan, de overste van de trawanten, gevankelijk weg. Maar van de armsten van het land liet de overste van de trawanten enige overig tot wijngaardeniers en tot akkerlieden. En verder braken de Chaldeeën de koperen pilaren die in het huis van de Heer waren, en de stellingen en de koperen zee die in het huis van de Heer waren, en zij voerden het koper ervan naar Babel. Ja, zij namen ook de potten en de schoffelen en de gaffelen en de rookschalen en al de koperen vaten, daar men de dienst mee deed. En de overste trawanten nam weg de wierookvaten en de sprengbekkens, wat geheel goud en wat geheel zilver was. De twee pilaren, de ene zee en de stellingen, die Salomo voor het huis van de Heere gemaakt had. Het koper van al deze vaten was zonder gewicht. De hoogte van een pilaar was 18 ellen en het kapiteel erop was koper. En de hoogte van de kapiteel was 3 ellen. En het net en de granaatappelen op het kapiteel rondom waren alle van koper. En deze gelijk had de andere pilaar met het net. Tot zover. Hier gaat het erover dat dus deze Nebuzaradan niet alleen de hele stad verwoest, de muren neerhaalt, de tempel verbrandt, het huis van de koning verbrandt, maar ook alle tempelvaten mee naar Babel neemt. Nou, dan komen we in Jeremia 40. Je zou nu zeggen, Jeremia zou ook kunnen zeggen, van zie je wel, ik heb het verteld, ik heb het voorzegd. Met deze gebeurtenis wordt profetie van Jeremia gewoon bevestigd. Ja, al die andere profeten die hadden gezegd van hey, er gaat niks gebeuren, het blijft vrede, vertrouw maar op de Heer en dan komt het allemaal goed. En Jeremia die had gezegd, geef je over aan de koning van Babel en dan komt het goed. Dat deden ze niet. Met andere woorden, de stad die werd verbrand. Nou, een aantal belangrijke namen in deze vijf hoofdstukken. Ten eerste is dat natuurlijk Nebuzaradan. Dat is die legeroverste. En een andere belangrijke naam, dat is Gedalia. En Gedalia, dat is de zoon van Ahikam. Misschien dat we die Ahikam nog wel herinneren. Ja, dat aan het eind van Jeremia 26 stond daar iets moois over over Ahikam geschreven. En aan het eind van Jeremia 26, vers 24, staat maar de hand van Ahikam, de zoon van Safon, was met Jeremia, dat men hem niet overgaf in de hand van het volk om hem te doden. Dus Jeremia, die was al gered uit de hand van het volk door deze Ahikam. En zijn zoon, dat is dan Gedalia. En die Gedalia was waarschijnlijk ook een betrouwbaar man. Die wordt door de koning van Babel aangesteld over het overblijfsel van eigenlijk de ellendigen, de armen in het land, die niet mee naar Babel werden gevoerd. Ja, dus er bleef een klein overblijfsel. Hebben we net ook gelezen. Die mochten de steden bewonen, die mochten de akkers bebouwen. En mits ze nou maar onderworpen bleven aan de koning van Babel, dan zouden ze het gewoon goed hebben. Ja, dan zouden ze, als ze niet in opstand kwamen, als ze maar gewoon deden wat er van hen gevraagd werd, dan zouden ze het goed hebben. Nou, deze Gedalia, die krijgt dus, die wordt door de koning van Babel aangesteld. En dat is best een belangrijk gegeven. Het wordt ook een aantal keren herhaald. Bijvoorbeeld in Jeremia 40, vers 5. En toen hij nog niet zal wederkeren, zo keer hij tot Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, die de koning van Babel over de steden van Juda gesteld heeft. En woon bij hem in het midden van het volk, of overal waar het in uw ogen goed is om te gaan. Ga erheen. Jeremia krijgt overigens dus de volledige vrijheid om te doen en te laten wat hij wil. Hij mag mee naar Babel, hij mag ook in het land blijven en dan zich vervoegen bij Gedalia. Maar van deze Gedalia staat dus dat hij door de koning van Babel gesteld was over het land. Hij is een soort van onderkoning geworden. Dat wordt herhaald in vers 14. Nee, dat is niet waar, sorry. In Jeremia 41 vers 2... Zo doodde hij hem, dat is Ismaël, daar komen we zo meteen op. Zo doodde hij hem die de koning van Babel over het land gesteld had. Dus wat gebeurt er? De koning van Babel die stelt deze Gedalia over het land. Dan komt er een complot en die Gedalia die wordt gedood. En wat gebeurt er dan? Nou, het volk wordt bang, want ze hebben degene die gedood is, degene die door de koning van Babel over hen is gesteld, die is vermoord. En die angst, die zie je dan in vers 18 van hoofdstuk 41. Nou, laat ik vers 17 erbij lezen. En zij trokken heen en sloegen zich neder te Gerut Gimham, dat bij Bethlehem is, om voor te trekken dat ze in Egypte kwamen. Ze wilden naar Egypte gaan. Daar kom ik zo meteen ook nog op. Voor het aangezicht van de Chaldeeën, want ze vreesden voor hun aangezicht, omdat Ismaël, de zoon van Netanja, Gedalia, de zoon van Ahikam, geslagen had, die de koning van Babel over het land gesteld had. Dus normaal gesproken zal het die Chaldeeën waarschijnlijk koud hebben gelaten. Wie vermoord daar in Israël? Maar dit was Gedalia, was een belangrijk man. Die was over de Joden gesteld. Aangesteld door de koning van Babel zelf. Die werd vermoord. En dus vreesden ze de koning van Babel dat hij wraak zou nemen. En daarom wilde dat volk naar Egypte trekken. Dat is die Gedalia. Nou, Jeremia die besluit om in dat land te blijven en bij die Gedalia te gaan wonen. Nou is er op de een of andere reden, is daar een Ismaël. En die Ismaël, die is van het koninklijke zaad, wordt er van hem gezegd. Dus hij is nageslacht van de koning Zedekia. Waarschijnlijk. En die wordt door de koning van Ammon ingehuurd om die Gedalia te vermoorden. Ja, dus de koning van Ammon, die wil Gedalia doden. Dat zie je in vers 14 van hoofdstuk 40. Want Gedalia die wordt gewaarschuwd door een andere vorst die is achtergebleven. Dat is Johanan, of Johanan staat er dan. In het Hebreeuws is het Johanan. En deze Johanan en al de andere oversten die kwamen tot Gedalia en die zeiden: weet je wel dat Baalis, de koning van de kinderen van Ammon, Ismaël, de zoon van Netanja, uitgezonden heeft om u aan het leven te slaan? Het trieste van Gedalia was dat hij dat niet geloofde. Ja, dus Gedalia die wordt gewaarschuwd voor het complot van de koning van Ammon tegen zijn leven. Hij gelooft het niet en hij wordt inderdaad vermoord. Hij wordt dus vermoord door deze Ismaël. En er zal, bij Ismaël zal daar misschien een jaloezie hebben meegespeeld, dat hij zich zo leende voor de koning van Ammon. Dat zou kunnen. Hij was tenslotte zelf van het koninklijke zaad. Waarom mocht deze Gedalia, mocht hij daarvoor koning gaan spelen in Juda? Waarom mocht Ismaël dat niet? Of waarom zou Johanan dat niet mogen? Of een van de andere vorsten? Dat weet ik niet. Ik zit dat nu maar te bedenken. Maar er zat natuurlijk meer achter dat complot. Maar in elk geval, het kwam bij de koning van Ammon vandaan. Nou, die Gedalia die wordt vermoord. En niet alleen Gedalia, ook een heleboel Joden en Galdeën die daar ook in Mispa woonden, in die stad, of in dat dorp. Dat lees je in hoofdstuk 41. Dat gaan we nu niet allemaal lezen, maar het is daar een grote slachtpartij. Ook een groep mensen die uit Israël, uit Juda, naar de tempel waren gekomen om een offer te brengen. En met gescheurde kleren, de baard afgescheurd, gewoon diep in de rouw. En Ismaël die troont ze dan mee naar Mispa. Ja, dus Ismaël die troont ze mee naar Mispa. Die worden dan ook vermoord. Ja, dus die mensen die waren gewoon helemaal te goede trouw. Gingen ze naar de tempel of van wat er van over was gebleven. Wilden ze nog offer gaan brengen. En ze worden vermoord. Ismaël die neemt het overblijfsel van het volk met zich mee. Ja, hij zou een klein legertje bij zich hebben gehad van de Ammonieten. En hij neemt het overblijfsel mee. En dat neemt hij mee naar Ammon. Nou, dan komt hij Johanan, vers 11. Johanan, de zoon van Karea. En al de oversten van de legers die met hem waren. Al het kwaad hoorden dat Ismaël de zoon van Netanja gedaan had, zo namen zij al de mannen en trokken heen om met Ismaël de zoon van Netanja te strijden. En ze vonden hem aan het grote water dat bij Gibeon is. En daar komt het, dus bij dat grote water bij Gibeon, daar komt er dan tussen een strijd tussen Johanan en deze Ismaël. Nou, Johanan die bevrijdt dat volk van Ismaël. Ja, het volk was ook blij dat ze Johanan zagen. En hij neemt ze mee terug naar Juda. En dat is dat stukje wat we al net lazen. En ze trokken heen. Dat is vers 17 en 18. Ze trokken heen. en sloegen zich neer, dus ze sloegen hun tenten op, te Gerut Gimgam, dat bij Bethlehem is, om voor te trekken dat ze in Egypte kwamen, voor het aangezicht van de Galdeën, want ze vreesden voor hun lieder aangezicht, omdat Ismaël, de zoon van Netanja, Gedalia, de zoon van Aikam, geslagen had, die de koning van Babel over het land gesteld had. Ja, dus, nou, je ziet het voor je. Tenminste, denk ik. Dus die Gedalia, een goede man, aangesteld door de koning van Babel, die wordt vermoord. Een overblijfsel wordt meegenomen naar Ammon. Johanan, met een aantal andere oversten, die gaat de strijd aan met deze Ismaël. En die haalt wat volk weer terug. En dan komen ze terug bij Bethlehem, daar in de buurt van Bethlehem. En dan zijn ze van plan om naar Egypte te trekken. Laten we maar naar Egypte gaan. En waarom? Omdat ze bang waren voor de koning van Babel, omdat Gedalia was vermoord. Ja, dat was de achterliggende reden van laten we maar naar Egypte gaan. Nou, tot zover is gewoon een verhaal, maar dan komt het. Want ze hadden Jeremia in hun midden. En ze zouden nu toch moeten denken van deze Jeremia, dat is echt een profeet van de Heer. Daar kunnen we beter naar luisteren. Nou, de intentie is er ook. En dat zie je in hoofdstuk 42. Het Toen traden toe alle oversten van de legers, Johanan, de zoon van Karea, en de Jezanja, de zoon van Hosaja, en al het volk van de kleinste tot de grootste toe. En ze zeiden tot de profeet Jeremia: laat toch onze smeking voor uw aangezicht neervallen. En bid voor ons tot de Heere uw God voor dit gehele overblijfsel. Want wij zijn weinigen van velen overgelaten, gelijk als uw ogen ons zien. Dat ons de Heere uw God bekend maken de weg die wij zullen gaan en de zaak die wij zullen doen. Nou, dat is verstandig. Ja? Dus ze gaan dus naar Jeremia van: wat moeten we doen? Welke kant moeten we nu op? Toch, uit het vervolg blijkt, ze waren al helemaal misleid en ze wisten al precies wat ze wilden gaan doen. Maar toch nog maar eventjes goedkeuring bij Jeremia vragen. En de profeet Jeremia zei tot hen: ik heb het gehoord, zie, ik zal tot de Heer uw God bidden naar uw woorden en het zal geschieden. Het gehele woord dat de Heer u zal antwoorden, zal ik u bekendmaken en ik zal u nu een woord onthouden. En toen zeiden zij tot Jeremia: de Heer zij tussen ons, tot een waarachtig en gewis getuige, indien wij niet naar alle woord waarmee u de Heer uw God tot ons zal zenden, al zo zullen doen. Het zij dan goed of kwaad, wij zullen de stem van de Heere, onze God, tot wie wij u zenden, gehoorzaam zijn, opdat het ons wel gaat wanneer wij de stem van de Heere, onze God, zullen gehoorzaam zijn. Nou, die woorden die klinken mij een beetje als de woorden van het oude verbond. Weet je nog, van toen ze de wet hadden ontvangen, dat Israël ook zei van: nou, alles wat de Heere zegt, dat zullen we doen. Hier ook. Jeremia die zegt: oké, ik ga voor jullie bidden tot de Heere. Ik zal een soort van middelaar zijn voor jullie bij de Heere. En dan zegt het volk, helemaal uit het vrije wil: dat woord wat je tot ons spreekt, dat gaan we doen. En dat bevestigen ze eigenlijk nog eens een keertje met een eed. Ja, dat is de betekenis van vers 5. De Heere zij tussen ons en tot een waarachtig en gewis getuige. Ja, de Heere die hoort ons wat we nu gaan zeggen. Nou, je voelt het al aankomen, want Jeremia hoefde natuurlijk eigenlijk helemaal niet te bidden, want het staat gewoon in de Tora dat Israël niet meer terug moest naar Egypte. Nooit meer. En als voorbeeld, Deuteronomium 17. Deuteronomium 17, vers 16, dacht ik. Ja. Deuteronomium 17, vers 16. Maar hij, dat is dan de koning die over Israël gesteld wordt, hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen en het volk niet doen terugkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen. Gij zult voortaan niet terugkeren door deze weg. Je gaat niet meer terug naar Egypte. Het zou wat merkwaardig geweest zijn als we nu in deze context zouden lezen dat de Heer zijn toestemming ervoor geeft om ze terug te laten gaan naar Egypte. Bovendien, hij heeft uitdrukkelijk gezegd dat ze zich over moesten geven aan de koning van Babel. Dat was het woord. Dus onder druk gaat Jeremia het gebed aan. Maar het is natuurlijk een beetje vragen naar de bekende weg. Staan ze ook iets, denk ik, misschien voor onszelf. Als je diep in je hart al een plan hebt gemaakt om te gaan doen, en je weet toch wel zeker van: nou, dat en dat ga ik doen, dan is het tamelijk hypocriet om het dan nog even de Heere te gaan vragen of het wel goed is om het te doen. Want je doet het dan toch wel. Ja, dat is eigenlijk wat hier ook een beetje gebeurt. Ja, dus dat volk is al lang van plan om naar Egypte te gaan. Niemand die hun daar vanaf kan brengen. Maar ze willen toch nog even het gebed van Jeremia. Nou, het antwoord is dan niet verrassend. Bijvoorbeeld in vers 10. Indien u in dit land zult blijven wonen, zo zal ik u bouwen en niet afbreken. En u planten en niet uitrukken. Want ik heb berouw over het kwaad dat ik u aangedaan heb. En dat zijn trouwens de woorden die hoorden bij de missie van Jeremia. Kun je dat nog herinneren? Het staat helemaal in Jeremia 1. Bouwen en planten. En dan zouden ze niet worden afgebroken en uitgerukt. Ja, dat is de roeping van Jeremia. Vrees niet voor het aangezicht van de koning van Babel. Ja, dus jullie, de reden waarom je naar Egypte wil, die is er niet. Je hoeft niet bang te zijn voor de koning van Babel. En ik zal jullie barmhartigheid geven, dat hij zich over u erbarmt en u weer in uw land brengt. Maar zo gelieden zult zeggen, wij zullen in dit land niet blijven, opdat gij de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam zijt, zeggende, nee, maar wij zullen gaan in Egypteland, alwaar wij geen oorlog zullen zien, nog het geluid van het bazuin horen, nog naar het brood hongeren, daar zullen wij blijven. Als dat zou gebeuren, dan zou het verkeerd aflopen. En Jeremia eindigt deze reden in vers 21 en 22, waarvan dus de kern is van blijf in het land en ga niet naar Egypte. Nu heb ik het u heden bekendgemaakt. Maar u hebt niet gehoord naar de stem van de Heer uw God, nog naar al hetgeen met het welk hij mij tot u gezonden heeft. Zo weet nu zeker dat gij door het zwaard, door de honger en door de pestilentie sterven zult, ter plaatse waar het u gelust heeft om heen te gaan, om daar als vreemdelingen te verkeren. Dus, totaal contrast met het begin van het hoofdstuk en het eind van het hoofdstuk. Het begin van het hoofdstuk, ja, we gaan luisteren naar wat de Heere zegt en we gaan doen wat de Heere zegt. En het eind van het liedje, als Jeremia dan inderdaad de boodschap heeft overgedragen, en dat is niet naar het zin van het volk, we gaan het toch anders doen. En dat bedoelde ik net in mijn inleiding. Ze hebben Jeremia jaren en jaren onder zich gehad. Hij heeft altijd tegen al die andere profeten in geprofeteerd over de val van Jeruzalem. Pas er nou op. Jeruzalem die zal verbrand worden. Als je niet doet wat ik je zeg, als je niet naar het woord van de Heere luistert. Jeremia heeft gelijk gekregen. Als enige, of als een van de weinige profeten die dit profeteerde. Je zou nu zeggen, nou, dat volk is nu wel wijzer geworden, van laat maar naar deze man luisteren. Maar nee hoor, ze gaan toch naar Egypte. En dat zie je in Jeremia 42 en 43. De woorden die ze dan tegen Jeremia spreken, dat is helemaal bij de beesten af. Ze nemen Jeremia dus ook mee naar Egypte. En wat zeggen ze tegen Jeremia? Je liegt. Je liegt. Je spreekt het woord van de Heer helemaal niet. En dat zie je in vers 2 van Jeremia 43. Zo sprak Azaria, de zoon van Hosea, en Johanan, de zoon van Karea, en al de trotse mannen zeggende tot Jeremia, u spreekt leugen. De Heer onze God heeft u niet gezonden om te zeggen, u zult niet naar in Egypte gaan om al daar als vreemdelingen te verkeren. Wat er met jou aan de hand is, je staat onder invloed van een ander, dat is die Baruch weer. Ja, die vertelt jou wat je tegen ons zeggen moet. Dat zie je in vers 3. Ja, dat is het simpelste natuurlijk om onder het woord van God uit te komen. Gewoon te zeggen van, het is een leugen. Klopt niet. Dus we doen het niet. Terwijl ze toch, nou, nog maar kort tevoren hadden gezegd, alles wat je zegt, dat gaan we doen. En het is niet naar het zin. Zeg, nou, dat is gelogen. Dat kan niet waar wezen. Dus dat gaan we niet doen. Nou, dan gaat het volk dan toch naar Egypte. Dat zie je in vers 43. En dan voorzegt Jeremia de verovering van Egypte door Nebukadnezar. Dat is vers 8 tot 13. Ook al ga je daar naartoe, denk niet dat je dan uit het oorlogsgeweld bent, want het zal je daar achterhalen. Dan komt hoofdstuk 44. En daar is het helemaal bar. Dat begint weer met het woord van de Heer. Ja, het woord dat tot Jeremia geschiedde aan al de Joden die in Egypteland wonen, die te Migdol wonen en te Tachpanes en te Hof en het land van Patros zeggende. Nou, dan komt dan het woord van de Heer. Dus inmiddels woont dat volk in Egypte. En Jeremia gaat weer naar ze toe. En dan zegt Jeremia de reden waarom het zo fout is gegaan. Ja, dat is wat je helemaal leest in de verzen tot en met 14. Dat is een hele lange preek, maar dat is feitelijk ook weer een herhaling wat Jeremia continu tegen het volk heeft gezegd. En nu zitten ze daar in Egypte en Jeremia die zegt van, nou, jullie zien wat er is gebeurd. De stad is verwoest, de tempel is verwoest, muren afgebroken, het grootste deel van het volk weggevoerd naar Babel. Ik heb jullie dat voorzegd, maar ik heb er ook bij verteld waarom het zou gebeuren. Ja, omdat jullie niet gehoorzaam waren aan de Heer. En ja, hoe je het voor elkaar krijgt, weet ik niet, maar dat volk van Israël, de mannen in vers 15, die draaien dit om. Die zeiden van, nou, al de tijd dat wij aan de afgoden rookten en offerden, ging het ons goed. Het ging helemaal prima. We hadden helemaal nergens last van. Ja, totdat jij kwam vertellen dat dat niet meer mocht. Ja, toen ging het fout. Dat is een beetje de inhoud van wat ze zeiden. Ja, lees maar in vers 15. Toen antwoordde aan Jeremia al de mannen die wisten dat hun vrouwen andere goden rookten. En al de vrouwen die daar stonden, zijn een grote hoop, dus een heleboel, met schades al het volk die in Egypte en Patros woonde, zeggende, aangaande het woord dat u tot ons in des Heren naam gesproken hebt, wij zullen naar u niet horen, maar wij zullen geheel doen al hetgeen uit onze mond is uitgegaan, rokende aan Meleget van de hemel en haar dronk offerde. Dus deze Meleget, dat is dan een, volgens mij betekent het een koningin van de hemel, in ieder geval een afgod. En haar drankoffer offerde, gelijk als wij gedaan hebben, wij en onze vaders, onze koningen en onze vorsten in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem. Want toen werden wij met brood verzadigd en we waren vrolijk en zagen geen kwaad. Ja, toen ze dat in de straten van Jeruzalem deden, het ging allemaal hartstikke goed. Ja, wij offerden aan die Meleget en ja, het was het beste wat we ons konden denken. Maar van toen af dat wij opgehouden hebben aan Meleget des hemels te roken en haar drankoffers te offeren, hebben wij van alles gebrek gehad en zijn door het zwaard en door de honger verteerd. Ook wanneer wij aan Meleget des hemels roken en haar drankoffer offeren, maken wij haar gebeelde koeken om haar af te beelden en offeren wij haar drankofferen zonder onze mannen. Nou, dit is natuurlijk volslagen waanzin. Ja, dat volk heeft nog steeds niet begrepen. Ja, het moment dat ze niet meer konden offeren aan die Meleget. Ja, toen inmiddels de Galdeën in de stad waren. Ja, toen zeiden ze, nou, zie je wel, nu kunnen we niet meer offeren. Nu gaat het fout. Maar ze draaien het volledig om. Jeremia die zegt, van jullie zijn niet gehoorzaam geweest aan de Heer en aan zijn geboden, in zijn wegen. Daarom is al dit kwaad aan jullie overkomen. En het volk zegt tegen Jeremia van, hou nou je mond, want het ging allemaal goed. Toen wij nog konden offeren aan Meleget, Totdat we daarmee ophielden en toen kwam al dit kwaad over ons heen. Nou, daar is natuurlijk geen goed garen mee te spinnen met dat volk. Dat is helemaal het weerbarstige en het opstandige van dat volk Israël, in elk geval van deze generatie. En daarom eindigt dit ook, en ik zal vanaf vers 26 lezen. Daarom hoort de Heere woord, gij gans Juda, die in Egypteland woont. Zie, ik zweer bij mijn grote naam, zegt de Heere, zo mijn naam met de mond van enig man van Juda in geheel Egypteland meer zal genoemd worden, die zegt, zo waarachtig als de Heere, Heere leeft. Zie, ik zal over hen waken ten kwade en niet ten goede. En alle mannen van Juda die in Egypteland zijn, zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden, totdat zij ten einde zijn. Maar die van het zwaard ontkomen zullen uit Egypteland, wederkeren in het land van Juda, weinig in getal, en het hele overblijfsel van Juda die in Egypteland gekomen zijn om al daar als vreemdeling te verkeren, zullen weten wiens woord bestaan zal, het mijne of het hunne. En dit zal uw lieden het teken zijn, spreekt de Heere, dat ik in deze plaats over uw bezoeking zal doen, opdat gij weet dat mijn woorden zeker over u bestaan zullen, ten kwade. Alzo zegt de Heer, zie, ik zal Farao Hofra, de koning van Egypte, geven in de hand van zijn vijanden en in de hand van degenen die zijn ziel zoeken. Dat waren waarschijnlijk zijn eigen hovelingen of een aantal legeroversten. Deze farao die is vermoord door zijn eigen landgenoten, door mensen vanuit het leger. Ja, dus dat waren zijn vijanden. Zoals ik ook Zedekia, de koning van Juda, gegeven heb in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, zijn vijand en die zijn ziel zocht. Ja, dit is een beetje in grote lijnen de inhoud van deze vijf hoofdstukken. Zelf verbazende ik er dus, verbaas je al bijna nergens meer over als het erop aankomt. Maar in elk geval dat het volk eerst zegt van we gaan naar je luisteren. We gaan doen wat je zegt als je het aan de Heere vraagt. En dat zelfs met een eed bevestigen, ja, de Heer als getuige aanroepen. En dan krijgen ze een antwoord, een heel duidelijk antwoord. Je moet blijven in het land Juda, dat ze dan toch weggaan en helemaal niet luisteren naar de Heere. En ten tweede, dat ze het dan ook nog eens een keertje durven te zeggen, daar in dat land Egypte, ja, dit is ons overkomen, omdat we stopten met te offeren aan de Meleget. Zo ontzettend ver was dat volk gevallen. Ja, dat ze dachten dat het offeren aan deze Meleget, dat de reden was waarom het hun goed ging in Juda. En dat ze niet terug mochten keren naar Egypteland. Ja, als ze hun eigen woord, hun eigen wet hadden gelezen en gekend, dan hadden ze dat zonder bemiddeling van Jeremia ook kunnen weten. Ja, ze hoefden de boeken van Mozes maar op te slaan en ook daar hadden ze duidelijk kunnen weten, keer niet terug naar Egypte. En dat is natuurlijk ook een belangrijke boodschap te lichten. Sinds de uittocht van Israël uit Egypte. Ja, Israël of Egypte is voor Israël het land van de duisternis, van de slavernij, van de regering van de Satan. Ja, de grote tegenspeler. Israël is door de Schelfzee heen getrokken. En daar ligt een enorme scheiding. En Israël die mag zelfs niet terugkijken, zelfs niet terugdenken aan Egypte om daar weer naartoe te willen gaan. En dat gold dus niet alleen voor de generatie die net uit Egypteland was uitgetrokken. Nee, dat geldt zelfs ook nog voor hun nageslacht, tot en met Jeremia toe. Beter onder de hand van Babel te leven dan terug te willen gaan naar Egypte. En toch doet het volk het. Nou, daar zouden we nog een les aan kunnen verbinden van... Zelf moet ik dan altijd denken aan Galaten. En Romeinen 6 bijvoorbeeld. Want de overgang in het geestelijke is net zo groot als voor Israël, wat uit Egypteland naar de overzijde van de Schelfzee is gekomen. Als we verlost zijn, uitgerukt, verlost uit deze tegenwoordige boze eeuw, dan leef je in een nieuwe eeuw, dan leef je in de eeuw van de opstanding. Je hebt het leven met Christus ontvangen, dat is je leven. En dan is terug willen gaan hetzelfde als wat Israël zou willen doen, terug te willen gaan naar Egypte. En Paulus die waarschuwt daar heel erg sterk tegen, met name in Galaten 3 en 4. Maar dat is misschien een beetje te ver gezocht om daar nu nog een hele scherpe toepassing van te maken. Maar het ligt er wel in. Ja, wat Egypte voor Israël was, dat is voor ons de tegenwoordige boze aion, in Galaten 1 vers 4, van waaruit wij verlost zijn. En daarna terug te willen keren naar de regels en naar de denkwijze van die boze eeuw te willen leven, dat is het werk van God totaal miskennen. En daar wou ik het voor vandaag bij laten. Dan hebben we nog Jeremia 45. Nou, dat hebben we al een keer besproken. Baruch. En dan komen er een heleboel profetieën over allerlei volken. En dan eindigt het met de profetie over Babel in hoofdstuk 50. En de verwoesting van Babel in hoofdstuk 51. En de inneming en verwoesting van Jeruzalem in hoofdstuk 52. Ik weet nog niet hoe hoe we dat aan gaan vliegen, maar dat zien we over 2 weken wel. Tot hier voor vanavond.